Wij lezen met elkaar uit Romeinen, Romeinen hoofdstuk 2. Romeinen hoofdstuk 2. Wij zijn een maand geleden begonnen met een systematische bijbelverklarende overdenking van Paulus' brief aan de Romeinen. En wij zijn vanmiddag toegekomen aan het tweede hoofdstuk, Romeinen hoofdstuk 2, en wij lezen door tot en met hoofdstuk 3, vers 19. Romeinen hoofdstuk 2. Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent, die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is, over hem die zulke dingen doen. En u, o mens, die hem oordeelt die zulke dingen doen en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt? Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart, hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die ieder vergelden zal naar zijn werken, namelijk hun die met volharding het goede doen, en heerlijkheid, eer, onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt, eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst over de Jood en ook over de Griek, want er is geen aanzien des persoons bij God. Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, dan zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van. En hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus overeenkomstig mijn evangelie. Zie, u wordt Jood genoemd, u stoort op de wet en roemt in God, kent zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen, en u bent van uzelf overtuigd dat u een gids voor de blinden bent, een licht voor hen die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen, een leermeester van jonge kinderen, omdat u in de wet de belichaming van de kennis en de waarheid hebt? U dan, die een ander onderwijst, onderwijst u uzelf niet? U die predikt dat men niet stelen mag, steelt u zelf? U die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u zelf overspel? U die de afgoeden verfoeit, pleegt u zelf tempelroof? U die in de wet roemt, onteert u God door de overtreding van de wet? Want de naam van God wordt zoals geschreven staat door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, zal, hoewel zij onbesneden zijn, ook hun de gerechtigheid toegerekend worden. En om een vader te zijn van hen die besneden zijn, pardon, ik lees je nog even vanaf vers 26. Als dan een onbesneden de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden? En zal hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, u dan niet oordelen? Die met de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de wet bent? Want niet hij is een Jood die het in het openbaar is, en die dat is de besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is Jood die het in het verborgene is. En dat is de besnijdenis die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? Veel in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet teniet doen? Volstrekt niet. Zo echter moet het zijn. God is waarachtig, maar ieder mens een leugenaar, zoals geschreven staat, opdat u gerechtvaardigd wordt wanneer u recht spreekt en overwint wanneer u oordeelt. Als nu onze ongerechtigheid de gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek op menselijke wijze. Volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Want als de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld? En het is toch niet zoals wij belasterd worden en zoals sommigen zeggen dat wij zeggen, laten wij het kwade doen opdat het goede daaruit voortkomt? De verdoemenis van hen is rechtvaardig. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? De Joden? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn afgedwaald. Samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met een tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. De weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. En dan lees ik toch ook nog even de twee volgende versen. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Tot zover. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, maak in je verbeelding even een plaatje van een rechtszaak. Jij zit daar als beschuldigde. De rechter komt binnen. Na de officier van justitie te hebben gehoord en na de advocaat aan het woord gelaten te hebben en nadat ook jij zelf gehoord bent en na wijs beraad komt de rechter tot een oordeel. En je hebt er eigenlijk wel vertrouwen in. Je hebt er wel een goed gevoel bij. Maar dan, hij opent zijn mond en als donderslag bij heldere hemel verklaart hij je schuldig aan alle ten laste gelegde feiten. Dat raakt je met een mokerslag. Maar tegelijkertijd je veert op van je stoel en zegt, maar meneer de rechter, hoe kunt u mij veroordelen? Ik heb het niet met opzet gedaan. Het was een ongeluk. Ik meende het niet. Waarop de rechter zegt, je bent schuldig. Maar meneer de rechter, het viel allemaal reuze mee. Er zijn, ik weet niet hoeveel mensen die veel ergere dingen gedaan hebben dan ik. Waarop de rechter zegt, je bent schuldig. Maar meneer de rechter, ik ben mijn leven lang een meelevend, sociaal, moreel, hoogstaand mens geweest. Vraag het mijn buren maar, u zult het horen. Ik ben er altijd voor mijn gezin geweest. Ik was vriendelijk voor mijn partner, mijn kinderen. Ik was een loyaal en eerlijk burger. Maar meneer de rechter, ik heb geen vlieg kwaad gedaan. Waarop de rechter zegt, u bent schuldig. U begrijpt het niet. Ik ga mijn hele leven naar de kerk. Ik ben gedoopt. Ik ben lid. Ik gaf les aan de zondagsschool. Hield met het klaarzetten van de stoelen. Ik heb me dienstbaar gemaakt. Waarop de rechter ten laatste male zegt, je bent schuldig. Verslagen zak je in je stoel. Je staat de handen voor je ogen. En gebroken erken je. Ja, ik ben schuldig. Ik heb het gedaan. Ik verdien het oordeel. Ik, jij, wij zijn schuldig. Dit is wat we in Romeinen 2 tot en met hoofdstuk 3 vers 19 voor ons hebben. Het gaat in ons schriftgedeelte om één centrale boodschap. Er is één hoofdthema en dat is de strafwaardigheid van alle mensen. In deze zaak is de Heere de rechter van hemel en aarde. En de gedaagden zijn hier de vroomste, de meest religieuze mensen uit die tijd. En dan hebben we het over Gods uitverkoren verbondsvolk Israël. Maar dat betekent niet dat wij heidenen buiten schot blijven. Je kunt allesbehalve gerust zijn. Ook wij komen hier onder het niets ontziende, het alles ontdekkende, scherpe zwaard van het woord van God. Het is pas vanaf vers 17 dat er sprake is van het Joodse volk. In vers 1 tot 3 is er sprake van o mens, o mens. De boodschap in dit Bijbelgedeelte is voor Joden en niet-Joden. En het gaat in dit gedeelte om alle eerlijke, moreel hoogstaande, beschaafde, wetsgetrouwe, ontwikkelde wereldburgers. Kortom, het soort mensen dat ook naar deze samenkomst komt. Om mensen zoals u en ik, om jou en mij gaat het. Wij mogen deze brief lezen als waren wij de geadresseerden. Laat me hier ook iets zeggen over de context, het verband van onze tekst. In het voorgaande gedeelte heeft Paulus geschreven over het oordeel over de goddeloze heidenen. In vers 18 schrijft hij, de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel, hoofdstuk 1 vers 18, over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Nou, deze goddelozen, zegt Paulus, verdienen het oordeel. En Paulus verwacht dat de gemeente in Rome daarop instemmend zal reageren. En hij anticipeert in zijn brief op de reactie van de vrome, de religieuze, de moralisten. Hij hoort ze als het ware al zeggen, arme broeder Paulus, het moet maar eens gezegd worden. Al die goddelozen, ze verdienen het oordeel. Maar, wat moeten wij fatsoenlijke mensen met zo'n boodschap? Wij zijn religieus, wij zijn godsdienstig, wij zijn kerkmensen. Wij komen toch niet onder het oordeel? In 6 krachtige Bijbelgedeelten beantwoordt hij deze vraag. Weerspreekt hij elke tegenwerping. Hij heeft zich tot doel gesteld om te bewijzen dat de hele wereld, niemand uitgezonderd, strafwaardig is voor de Heere. Jood en Griek, vrome en goddeloze, rijk of arm, geciviliseerd of niet, de hele wereld, ieder individueel mens, staat persoonlijk schuldig voor God. Jij bent schuldig. En dat is vreselijk, maar wel waar. Dat is wat er in ons schriftgedeelte wordt aangetoond. En het is mijn gebed dat de Heer ons daardoor zijn geest en woord aan ontdekt. Ja, dat onze ogen geopend mogen worden voor Hem die onze schuld in zijn lichaam op het kruis heeft gebracht. De rechter van hemel en aarde oordeelt niet naar onze positie, afkomst, bezittingen. Nee, Gods oordeel is onpartijdig. Lees maar mee in hoofdstuk 2 vers 1. We gaan systematisch door de tekst heen. Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens. Wie u ook bent, die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die andere oordeelt, doet dezelfde dingen. Nou, dat is nu denk ik de mens de voeten uit. Wij zijn keien in het aanwijzen van andermans zonde. Dan hebben we over het algemeen vingers tekort. Het enige probleem is dat wij ons aan diezelfde dingen schuldig maken. Ook hier geldt het spreekwoord, de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Mogelijk dat Paulus ook aan zijn eigen oude leven gedacht heeft. Immers, voordat hij Christus had leren kennen als zijn zaligmaker, was hij zelf zo'n trotse, zo'n zelfingenomen en vrome snop, die zijn neus voor elk ander ophaalde. Maar toen hij Christus de Heere had leren kennen als zondeverlosser, ontdekte God hem aan zichzelf en zag hij hoe hij zichzelf schuldig maakte aan de fouten die hij bij anderen waarnam en die hij van anderen etaleerde. Hebben wij mensen niet allemaal die neiging om de fouten bij anderen te bekritiseren en te etaleren en er schande van te spreken, terwijl we ons eigen zondige handel en wandel handig toedekken en verontschuldigen? Je schreeuwt bijvoorbeeld naar de kinderen dat ze niet zo moeten schreeuwen. Of je veroordeelt iemand die roddelt, terwijl je zelf smult van sappige kletsverhalen of roddeltijdschriften. Of we zeggen zelf voldaan, het is toch verschrikkelijk die alcoholisten en nicotineverslaafden. Terwijl we zelf onze riem weer een gaatje moeten verzetten vanwege het extra kilootje wat we zijn aangekomen. Mijn eigen handen gecamoufleerde zonden hebben me vaak hard en intolerant en veroordelend gemaakt jegens anderen. En mijn beoordelingsvermogen is daardoor vertroebeld. Het gaat hier om de balk in mijn eigen oog, waardoor je beoordelingsvermogen van de ander totaal uit verhouding is. Maar bij de Heere is dat anders. Zijn oog is zuiver en zijn oordeel is volmaakt onpartijdig en rechtvaardig. Nadat we dat hebben vastgesteld, zou ik hier als eerste willen noemen dat Gods oordeel naar waarheid is en onontkoombaar. Naar waarheid en onontkoombaar. Vers 1 tot 4, vers 2. En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen. Naar waarheid staat, met andere woorden, naar hoe het echt is. Niet naar hoe het schijnt, niet naar hoe het voelt, ook al voel jij jezelf er goed bij. Nee, het gaat hier naar waarheid. Het gaat ook niet aan hoe het aan de buitenkant toeschijnt, maar hoe het werkelijk is. Het oordeel van de Heere is overeenkomstig de waarheid. Het is een volmaakt rechtvaardig oordeel. De vraag is dus niet waarom de Heere niet al die misdadigers en overspelers en dieven en verkrachters en moordenaars en sodomieten en pedofielen oordeelt. Nee, de vraag is waarom oordeelt God mij niet? Dat is de vraag. Waarom oordeelt God mij niet? Bijvoorbeeld voor de manier waarop we ons gezin verwaarlozen. Voor de liefdeloze manier waarop wij met onze man of vrouw en kinderen omgaan. Voor het gegoochel met de cijfers in de boekhouding. Voor het gelieg en bedrieg van het dagelijks leven. Voor de huichelarij, de onechtheid in ons leven. Waarom oordeelt God mij niet? Dat is de vraag. Ja, zeg je misschien, maar het valt echt wel mee hoor in mijn situatie. En ik ontkom wel aan dat oordeel. Nou, dan moet je vers 3 en 4 maar even lezen. En u, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen doen en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt? Met andere woorden, het is niet omdat wij zo rechtvaardig zijn dat de Heere zijn oordeel uitstelt. Nee, het is omdat hij goede tieren en verdraagzaam is. En dan dat hij ons de tijd geeft om ons te bekeren. Bekeren wij ons echter niet, volharden wij in onze zonde, dan is het oordeel zeker, onontkoombaar. Je zult het niet ontgaan. Ten tweede, Gods oordeel is rechtvaardig en naar onze werken. Gods oordeel is rechtvaardig en naar onze werken. Lees maar mee, vers 5. Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijk hart, hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die ieder vergelden zal naar zijn werken, namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Hun echter, die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst over de Jood en ook over de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Ongeacht wie we zijn, het oordeel is een rechtvaardig oordeel. De Heer zal volmaakt onpartijdig de praktijk van ons leven oordelen. Alles wat we gezegd, gedacht en gedaan hebben, zal gewogen worden in het licht van Gods heiligheid. En vervolgens stond Paulus een hele lijst op waar Gods oordeel op gebaseerd wordt. Zo spreekt hij in vers 8 bijvoorbeeld over mensen die twistziek zijn. Of anders gezegd, mensen die zichzelf zoeken. Is dat niet het kenmerk van onze tijd? Mensen die zichzelf zoeken. Bent u ook zo iemand die zijn eigen geluk laat prevaleren boven andermans geluk? Jij neemt de beste zitplaats of de laatste zitplaats, terwijl je die ook zou kunnen afstaan. Jij neemt het grootste stuk vlees. Jij eet het lekkerste gebakje. Jij snijdt iemand de weg af om als eerste weg te kunnen komen, want jij hebt een hele belangrijke afspraak. Misschien dat je iemand verdacht maakt om zelf promotie te kunnen maken. Dat zijn allemaal dingen die misschien op het eerste gezicht niet zo erg lijken, maar ze verklikken ondertussen dat jij ook zo iemand bent die zichzelf zoekt. En juist over deze dingen komt volgens vers 8 Gods toorn. Gods gramschap. De Heere zal alle mensen gelijkelijk naar hun werken oordelen, ongeacht komaf, achtergrond, positie of religie. Zijn oordeel is onpartijdig. Laat deze verse u trouwens niet verwarren, broeders en zusters. Er staat hier niet dat we door goede werken behouden kunnen worden. Dat zou in tegenspraak zijn met wat de Bijbel op tal van andere plaatsen leert. De Bijbel leert dat wij enkel en alleen uit genade door het geloof gerechtvaardigd worden zonder werken. Goede werken zijn niet het middel om behouden te worden, maar wel het bewijs dat we behouden zijn. Het is met andere woorden de vrucht van de rechtvaardiging. We worden gerechtvaardigd door het geloof en geoordeeld naar onze werken. Het onderwerp in onze tekst is niet rechtvaardiging. Nee, het onderwerp is het onontkoombaar oordeel. En daarbij gaat het erom dat de Heere alle mensen gelijkelijk, rechtvaardig en onpartijdig naar hun werken zal oordelen. De strafmaat in de hel zal zijn naar onze werken. Vers 8 en 9. Hun echter die twistziek zijn, ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden, verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt, eerst over de Jood en ook over de Griek. De strafmaat in de hel zal zijn naar hun werken. De beloning in de hemel zal ook zijn naar onze werken, vers 7 en vers 10. Er staat daar maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst over de Jood en ook over de Griek, want er is geen aanzien des persoons bij God. Nou, wat het ook is, het oordeel is rechtvaardig en naar onze werken. Het is dus niet zo dat de Heere bij u of bij mij wel het een en ander door de vingers ziet. Het is niet zo dat hij u of mij voortrekt, nee, geciviliseerde of wilde, religieus of atheïst, alle zullen rechtvaardig naar hun werken geoordeeld worden. Nou, Paulus is nog niet uitgesproken of hij hoort bij wijze van spreken een andere tegenwerping. Want, zullen sommigen vragen, hoe kan de Heere God nu alle mensen naar hun werken oordelen als niet alle mensen evenveel van hem afweten? Sommige mensen hebben het woord van God en anderen hebben het woord van God niet. Hoe zit dat dan? Ten derde, Gods oordeel is onpartijdig en naar onze kennis. Onze kennis, vers 12 tot 16. Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer de heidenen die de wet niet hebben van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Nou, dat laat aan duidelijkheid mijn inziens niets te wensen over. Sommigen hebben meer kennis van God dan anderen. Sommigen hebben Gods woord, Gods wet, anderen niet. Maar dat maakt voor de Heere geen verschil, zegt Paulus. En ieder zal geoordeeld worden naar de kennis die hij heeft. Dat is belangrijk, want je wordt soms ook in evangelisatie met dit soort gesprekken geconfronteerd. Met dit soort vragen. De Joden hebben de wet. Dan zullen zij naar hun gehoorzaamheid aan die wet, zegt Paulus, geoordeeld worden. De heidenen hebben weliswaar niet de wet, maar zij hebben wel, zegt Paulus, een ingeschapen godskennis. Vers 15. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus overeenkomstig mijn evangelie. De heidenen zullen dus, zegt Paulus, geoordeeld worden naar de gehoorzaamheid aan hun geweten. Nu is het bekend dat het geweten dichtgeschroeid kan worden of verhard. Dat het zwijgen opgelegd kan worden. Desalniettemin is het een bron van kennis. Kennis van goed en kwaad. Het geweten getuigt dat er een God in de hemel is die bepaalde verwachtingen van ons heeft. Soms getuigt het geweten precies van datgene waar het woord van God van spreekt. Met andere woorden, zelfs in het hart van onbereikte heidenen staat de waarheid geschreven. Volgens Don Richardson, de auteur van het boek Vredeskind, heeft elke cultuur, hoe primitief ook, een stempel van Gods waarheid in zich. Hij zelf heeft dat ervaren tijdens zijn zendingswerk onder de Sabi's in West-Irian-Jaya. Deze stem had de gewoonte om middels een kind vrede te sluiten. Het vredeskind, waarbij iedereen werd uitgenodigd met deze woorden: hij die dit kind aanneemt als basis voor vrede, komen hier en leggen de handen op hem om daarmee te bezegelen dat zij in vrede met de rivaliserende stam wilden leven. En daarna werd dat kind gedood. Don Richardson zegt: al gauw bemerkten we dat God de weg had geëffend voor de evangelieverkondiging door middel van bepaalde gewoonten van de Sabi's waar wij het evangelie konden baseren. Het toonde hoe de Sabi's in feite al voorbereid waren voor Gods vredeskind Jezus Christus. God schenkt zijn zoon om een wereld vol vijanden met zichzelf te verzoenen. En deze Sabi's begrepen de evangelieboodschap vanuit hun eigen culturele traditie en kwamen tot geloof in de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. God oordeel en zijn oordeel is volmaakt rechtvaardig op basis van de gehoorzaamheid aan de kennis der waarheid die wij hebben ontvangen. En zij die daaraan ongehoorzaam zijn, verdienen de toorn van God. God oordeelt onpartijdig naar de kennis die ieder mens heeft. Nou, Paulus verwacht nu niet dat de tegenwerpingen daarmee van tafel zijn, en zo waar. Maar wij Joden, wij hebben toch een bevoorrechte positie. Dat God de heidenen oordeelt, oké, daar kunnen we iets mee voorstellen. Maar wij zijn Gods uitverkoren volk. Gods toorn zal ons toch zeker voorbij gaan? Nee, zegt Paulus, dat zal Gods toorn niet. ondanks alle geestelijke voorrechten, ondanks het bezit van de wet. Ten vierde, God oordeelt ook de geestelijk bevoorrechten. God oordeelt de geestelijk bevoorrechten. Lees maar mee vers 17. Zie u, u wordt Jood genoemd. U steunt op de wet, roemt in God en kent zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen. En u bent van uzelf overtuigd dat u een gids voor de blinden bent, een licht voor hen die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen, een leermeester van jonge kinderen, omdat u in de wet de belichaming van de kennis en van de waarheid hebt. Nou, dat is me nogal wat. Het is een indrukwekkende lijst van 10 geestelijke voorrechten voortkomend uit het bezit van de wet. Hunner is de wet. En wat deden zij met die wet? Ze hielden zichzelf niet aan de wet die zij aan anderen onderwezen. Ze preden tegen het stelen, terwijl zij zich daar zelf schuldig aan maakten. De dief zei, je mag niet stelen. Fel gingen zij tekeer tegen overspel, maar voor zichzelf vonden ze altijd wel een verontschuldiging. Met dat gevolg dat de naam van de Heere werd gelasterd. Vers 24 zegt, want de naam van God wordt zoals geschreven staat, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. Zeiden alle religieuze mensen op de aarde, waren net zo schuldig als de areligieuze mensen. Is dat ook niet van toepassing op het huidige Nederland? Misschien wel op sommigen van ons. Geboren in een christelijk gezin, gevormd op een christelijke school, opgegroeid in een bijbelgetrouwe gemeente. We lezen misschien wel de christelijke krant van Nederland en we zijn verontwaardigd over overspel en abortus en moord en immoraliteit en geweld. En wij zeggen het moest verboden worden. Maar ondertussen ontspannen wij ons bij films waarin al die ingrediënten rijkelijk aanwezig zijn. Soms eigenen we ons dingen toe die niet van ons zijn. We zijn tegen overspel, maar hoeveel zeppen de kanalen niet af op zoek naar een seksueel prikkelend programma, terwijl een moeder de vrouw van huis is, of misschien dat ze al op bed ligt. Hoeveel mensen hebben door inconsequente levensstijl een afkeer gekregen van het evangelie en van de kerk. Hoe vaak hebben wij door de naam van de Heer Jezus, of door dit soort gedrag, de naam van de Heer Jezus door het slijk gehaald. En daarom dat wij net zo schuldig zijn als de minst religieuze mens op het rond der aarde. Dat is wat Paulus hier wil duidelijk maken. Hij haalt de poten onder de stoel weg van de mensen die op hun religieuze positie vertrouwen om aan de toorn van God te kunnen ontkomen. Je kunt de Joden in deze brief bijna horen voeteren. Paulus, dit bevalt ons even helemaal niets. Wij zijn Gods uitverkoren volk. Wij zijn Gods oogappel. Wij zijn Gods beminde. Wij hebben de besnijdenis, het teken en zegel van de verbondsrelatie met de Heer. Iemand die besneden is, zal toch zeker wel aan het oordeel ontkomen. De Joden hadden een bijna bijgelovig vertrouwen in de reddende kracht van de besnijdenis. Nee, zegt Paulus. Ten vijfde, Gods oordeel gaat over uiterlijke religieuze rituelen. Gods oordeel gaat over uiterlijke religieuze rituelen. Vers 25. Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt. Maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zij onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden? En zal hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, u dan niet oordelen, die met de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de wet bent? Nou, zoals u weet was de besnijdenis een belangrijk deel van het Joodse religieuze leven. Het was een heilige plicht, een teken, een zegel van de verbondsrelatie van de Heere met zijn volk. Maar, zegt Paulus, wat betekent die besnijdenis als zij door ongehoorzaamheid blijk geven van een onveranderd hart? Dan betekent dat toch helemaal niets? Dan is je besnijdenis tot onbesnedenheid geworden. Vers 28. Want niet hij is een Jood die in het openbaar is. En niet dat is de besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt. Maar hij is Jood die het in het verborgene is. En dat is de besnijdenis die van het hart is naar de geest. Niet naar de letter. Zijn lof is niet meer uit mensen, maar uit God. Met andere woorden, het gaat de Heere niet om uiterlijke religieuze rituelen, maar om een veranderd hart, een veranderd denken, een innerlijke metamorfose die op de praktijkvloer van het dagelijks leven zichtbaar wordt, waardoor de liefde en de dankbaarheid de motor wordt van je leven. Nogmaals, het gaat de Heere om de verandering van je hart. Het hart van steen moet verbrijzeld worden. Het hart van vlees moet daarvoor in de plaats komen. Nou, de toepassing laat zich denk ik raden. In plaats van de besnijdenis kun je elk ander religieus ritueel noemen. Doop, heilige communie, avondmaal, het lidmaatschap van een kerk of elke andere religieuze activiteit. Dan heb je feitelijk exact dezelfde situatie. Hoe vaak gebeurt het niet dat iemand in antwoord op de vraag of hij behouden is, of hij een kind van de levende God is, antwoordt met de vraag, ja maar natuurlijk, ik ben toch gedoopt. Ik mag toch pleiten op het zegel en het teken aan mijn voorhoofd. Hoeveel goed bedoelde vaders en moeders doen dat niet. Ze pleiten op het zegel aan het voorhoofd van hun kind. Ja maar kind, je hebt het zegel aan je voorhoofd. Een pleiten op iets, een uiterlijk iets, wat vreemd is aan de schrift, een restant van Rome. Zeg, ben jij christen? Oh ja, zeker. Ik heb heilige communie gedaan, of zolang ik me kan herinneren, behoor ik bij de kerk. Daarmee wordt duidelijk dat een legio mensen zijn die op religieuze rituelen of activiteiten vertrouwen, iets wat de ene mens bij de andere mens doet, altijd mensenwerk om aan het rechtvaardig oordeel van de Heere te ontkomen. Net als de Joden deden, velen nog steeds doen. En daarmee scheer je voorbij het kruis. Er is maar één zegel, er is maar één pleitgrond en dat is het kruis. En de boodschap is dat alle mensen schuldig staan voor de driemaal heilige God. En dat religieuze rituelen of activiteiten daar niets aan kunnen veranderen. Je kunt je leven in het klooster slijten. Je kunt dagelijks het Onze Vader bidden. Je kunt dagelijks een rozenkrans of Bijbel verslijten. Religieuze rituelen of activiteiten beschermen je op geen enkele manier tegen de toorn van God. Jij kunt straks niet pleiten op dat zegel. Het is de Heere. Het is de Heere om een veranderd hart te doen. Een veranderd leven. Geen ceremonies. Geen sacramenten. Geen religieuze activiteiten of rituelen. Natuurlijk. Sommige van deze instellingen zijn belangrijk. Ook een teken van gehoorzaamheid aan het woord van God, maar ze veranderen je hart niet. En derhalve kunnen ze geen pleitgrond zijn. Alleen onderwerping aan de geest van God kan ons leven van binnenuit veranderen. Maar weet je, de bezwaren, de protesten blijven komen. Paulus stelt zich een Jood voor die hem in zijn uiteenzetting tot nu toe gevolgd heeft. Maar hij staat nu op. Hij heeft Paulus aangehoord en hij zegt, genoeg. Hij gaat furieus tegen Paulus tekeer. Ja, Paulus, maar als al deze dingen niet meetellen, wat is dan nog het voorrecht van de Jood? Dan stellen Gods belofte aan ons toch helemaal niets voor. Waarop Paulus zegt, dat had je gedacht. De Heere zal de belofte aan zijn verbondsvolk Israël zeker nakomen. Gods oordeel doet niets af aan zijn trouw en belofte. Lees maar mee hoofdstuk 3, vers 1. Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? Antwoord, veel. In alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet teniet doen? Antwoord, volstrekt niet. Zo echter moet het zijn. God is waarachtig, maar ieder mens een leugenaar. Zoals geschreven staat, opdat u de gerechtvaardigd wordt wanneer u recht spreekt en overwint wanneer u oordeelt. Zoals u weet zijn er fijne christenen die de Heer Jezus lief hebben, die van harte buigen voor het gezag van de Heilige Schrift, maar die toch menen dat de Heere God gebroken heeft met zijn aloude verbondsvolk. Mede op basis van Romeinen 2 vers 28 en 29 zeggen zij, de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Dat staat er niet, maar dat is wat er ingelezen wordt. Israël is ongehoorzaam en ontrouw geweest en heeft haar rechten als verbondsvolk verspeeld. De gemeente is nu de erfgenaam van alle zegenbeloften. Maar dat zegt Paulus niet en dat geloofde Paulus zelf ook niet. Want hij zegt in vers 3, wat is het geval als sommigen ontrouw zijn geweest? Zal hun, Israëls ontrouw, de trouw van God toch niet teniet doen? Volstrekt niet! Sterker had hij dat niet kunnen zeggen in het Grieks. Volstrekt niet. No way. Geen denken aan. God blijft trouw. Gods trouw in Israël is onberouwelijk. Vers 5. Als nu onze ongerechtigheid de gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek op menselijke wijze. Volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Want als de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld? En het is toch niet zoals wij belasterd worden en zoals sommigen zeggen, dat wij zeggen, laten wij het kwade doen omdat het goede daaruit voortkomt? De verdoemenis van hem is rechtvaardig. Met andere woorden, Israëls ongehoorzaamheid doet Gods trouw goed uitkomen. Israëls ongerechtigheid bewijst Gods rechtvaardigheid. Hoe onrechtvaardiger de crimineel, hoe rechtvaardiger de rechter overkomt. Onze ongerechtigheid is dus in zekere zin in het voordeel van God, want daardoor komt hij beter uit. Hoe kan God rechtvaardig oordelen als onze ongerechtigheid zijn rechtvaardigheid bewijst? Dat klinkt op zijn minst ongeloofwaardig. Hij zou met andere woorden er blij mee moeten zijn, in plaats van dat hij ons oordeelt. Misschien dat we zelfs nog een stap verder moeten gaan en zeggen, laten we er maar op losleven. Zodat Gods rechtvaardigheid nog duidelijker aan het licht komt. Dat is de redenatie die hier in de tekst gevolgd wordt. Nou, Paulus gaat daar hier en ook verder in zijn brief nog op in. Want het is natuurlijk een redenatie die belachelijk is. In vers 5 zegt hij verontschuldigend, ik spreek op menselijke wijze. Dat wil zeggen, dit is een menselijke zienswijze en klopt van geen kanten. Het getuigt van totale verblinding om zoiets te zeggen. Een ieder die dit beweert, verdient het oordeel. Vers 8b, de verdoemenis van hen die zo praten, die zo redeneren, is rechtvaardig. Gods oordeel doet niets af aan zijn trouw en belofte. Hij zal zijn verbondsbelofte aan Israël nakomen. Hij houdt zich aan zijn woord en zijn oordeel zal rechtvaardig zijn. Paulus begint het laatste deel van zijn uiteenzetting met het stellen van een vraag. In vers 9, hoofdstuk 3 vers 9. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Zijn wij Joden uitnemender? Hebben wij Joden een streepje voor? Maken wij Joden een grotere kans om aan het oordeel te ontkomen? Paulus antwoordt, volstrekt niet. Absoluut niet, helemaal niet, in geen enkel opzicht. Zijn wij Joden beter dan anderen? Geen haar beter. Gods oordeel komt over alle mensen. Ten zevende, Gods oordeel komt over alle mensen. Vers 9. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij alle onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgedwaald, samen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met een tong plegen zij bedrog. Oude gif is onder hun lippen, hun mond is vol van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellende is op hun wegen. De weg van de vrede kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. En om dat te bewijzen citeert Paulus maar liefst 6 oud-testamentische schriftgedeelten. Hij begint met een citaat uit Psalm 14. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgedwaald, samen nutteloos geworden. Wat een beschuldiging. Heel de mensheid, zegt Paulus. Niemand uitgezonderd staat schuldig voor de rechter van hemel en aarde. Er is niemand die uit zichzelf een persoonlijke relatie zoekt met de ene ware levende God. Zelfs niet één. Gods beoordeling, Gods diagnose van het menselijk hart is dat er geen goed in woont. Van nature is de mens niet goed. Van nature ben jij slecht. Je ziet er keurig uit in je zondagse kleren. Je hebt een lach op je gezicht. Maar je bent innerlijk een slecht mens. We zijn alle tot kwaad geneigd. Alle denkbare zonden zijn potentieel in jou en mijn hart aanwezig. Het is veel slechter met ons gesteld dan we voor mogelijk houden. We zijn tot op het bot aangevreten door de zonde. En de mens kan zichzelf onmogelijk aanvaardbaar maken voor de driemaal heilige, absoluut goede God. En daar is niet één uitzondering op. Zelfs niet één staat er. Dat is Gods onfeilbare diagnose van jou en mijn hart, ja van de mensheid. Paulus onderbouwt deze diagnose met een hele serie oud-testamentische citaten, waaruit duidelijk wordt dat wij van top tot teen geïnfecteerd zijn met het zondevirus. Er is niets in ons of aan ons dat niet door de zonde is verziekt. Hij begint met ons spreken, gevolgd door wat we doen. Hij spreekt over je keel, je tong, lippen, je mond, je voeten. Alles is compleet geïnfecteerd, zegt hij. En dan staat er in vers 18, de vreze God staat hun niet voor ogen. Met dat laatste wordt bedoeld dat men niet met God rekent. Hoe vaak zien we dat ook niet onder kerkmensen? Je weet wat de wil van God is met betrekking tot een bepaalde zaak, maar in de praktijk doe je je eigen wil. En dat is wat Paulus hier bedoelt met de vreze God staat hun niet voor ogen. Dat wordt van u en van mij, van alle mensen gezegd. In vers 19 lezen we de conclusie. Vers 19. Romeinen 3 vers 19, de conclusie en samenvatting. Hij zegt, wij weten nu. Na alles wat we met elkaar besproken hebben vanmiddag, wij weten nu. Dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Opdat. Wat is het doel? Elke mond gestopt wordt en de hele wereld doen waardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van de zonde. Met andere woorden, het is onmogelijk dat een mens door wetsbetrachting, door het naleven van de wet, zich aanvaardbaar zou kunnen maken voor de Heere God. Daar is de wet ook niet voor gegeven. De wet is primair gegeven om ons aan onze zonde te ontdekken. Als contrastvloeistof. Om duidelijk te maken dat het zondevirus overal is uitgezaaid. We zitten eronder. Er is geen menselijke kuur. We zijn dodelijk ziek. En we zullen voor eeuwig verloren gaan. De wet bewijst dat de hele mensheid schuldig staat voor de Heer. En daarom dat de hele wereld strafwaardig is. Voor deze driemaal heilige, soevereine, ontzagwekkende God. Er rest ons niets anders dan alle weerstand op te geven. Stop ermee jezelf te rechtvaardigen en te beweren dat het met jou allemaal wel meevalt. Want het valt niet mee. Het valt tegen. Het is erger met jou dan je voor mogelijk houdt. Erken dat je schuldig bent. Erken dat je veroordeeld behoort te worden. Je bent schuldig. Ook al zou je maar één van alle 613 geboden hebben overtreden. Die ene overtreding, die ene zonde, diskwalificeert je voor de hemel. Je bent schuldig. En dat is rechtvaardig wanneer wij voor eeuwig verloren zouden gaan. Dat is het onderwijs van Romeinen 2 en 3. Het goede nieuws is nu natuurlijk dat de gerechtigheid die nodig is om behouden te kunnen worden, ons als een geschenk van God wordt aangeboden. Een geschenk dat wij door het geloof kunnen ontvangen, namelijk de gerechtigheid van Jezus Christus. Het volmaakte leven van de Zoon van God, die in onze plaats is gestorven en onze zondeschuld heeft voldaan. Weet u, de volgende keer wil ik wat uitgebreider ingaan op de volgende verzen, maar ik kan niet eindigen zonder ze nu te lezen. In vers 21, Romeinen 3 vers 21, daar staat: maar nu, ziet u dat maar nu, dat is het kantelpunt in de tekst. Maar nu, we zijn geoordeeld, ja. We kunnen onszelf niet rechtvaardigen voor een driemaal heilige God, nee. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Gods oordeel is onontkoombaar en naar waarheid. 2. Gods oordeel is rechtvaardig en naar onze werken. 3. Gods oordeel is onpartijdig en naar de kennis die ieder van ons heeft. 4. Gods oordeel gaat over geestelijk bevoorrechten. 5. Gods oordeel gaat over uiterlijke religieuze rieten. 6. Gods oordeel doet niets af aan zijn trouw en belofte. 7. Gods oordeel betreft alle mensen. 8. Gods oordeel is 2000 jaar geleden in Christus aan het kruis geopenbaard over uw en mijn zonde. Zodat zijn volmaakte leven, zijn gerechtigheid, ons door het geloof zou worden toegerekend. En dat is voor een ieder die gelooft. Er is nog nooit iemand die tot Jezus kwam afgewezen. Kom tot de Heere Jezus voor de vergeving van zonden en het eeuwige leven. Laat ons samen bidden. Heren, we zeggen u dank dat we met elkaar mochten nadenken over dit ingrijpende, onthutsende Bijbelgedeelte, waarin wij alle geconfronteerd werden met onze, naar de mens gesproken, hopeloze, verloren staat, schuldig als wij zijn voor u, de driemaal heilige God. Niemand uitgezonderd. Wij erkennen ook deze middag op grond van uw woord. Uw oordeel is rechtvaardig. En wij verdienen het om verloren te gaan. Maar wij zeggen u ook dank dat uw oordeel over onze zonde voltrokken is aan uw Zoon Jezus Christus. Wij zeggen u dank dat hij onze zonde, onze schuld in zijn lichaam op het hout heeft gebracht en daar geroepen heeft: de schuld is betaald, volbracht, voldaan. Dank u wel, Heer, dat een ieder die vanuit deze schuld zijn toevlucht neemt tot Jezus, de Heere, niet afgewezen wordt, maar vergeving ontvangt, rechtvaardigmaking en eeuwig leven. Amen.